Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I'd be China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemorgen op vrijdag 9 juni.
Hi Chris.
Ja, nou ja, ik was even op vakantie, maar dat kan helemaal niet meer deze dagen. Wat is er allemaal niet gebeurd? Een reis naar het Midden-Oosten, het Vaticaan en Brussel. Iets met Parijs heb ik begrepen. Maar ja, laten we maar beginnen met het belangrijkste van deze week. De week van de infrastructuur, Guus.
Yes, inderdaad. De week van de infrastructuur. Ja, daar was echt naar uitgekeken. Hè? Het plan van 1 biljoen dollar dat er nu zou komen om de wegen en de bruggen te repareren. En dat zou nu de rode draad van deze week moeten zijn. In plaats van infrastructuur hebben we het nu de hele week al over James Comey gehad.
Dat is natuurlijk inderdaad gewoon het allerbelangrijkste. Althans, daar kunnen we het straks nog wel over hebben of dat ook wel echt zo is. Maar iedereen keek daar naar uit. Gisteravond het verhoor, of gisterochtend in Amerika, het verhoor van de Senaatscommissie Inlichtingen. Die onderzoek doet naar Russische inmenging in de verkiezingen. Laten we dat even helder houden. Daar gaat het onderzoek over. Maar gisteren natuurlijk het verhoor van Comey over zijn 9 ontmoetingen de afgelopen maanden met de president. Leidend uiteindelijk tot zijn ontslag. Hij had woensdag al zijn verklaring publiek laten maken. De details daarvan, daar komen we wel op. Maar wat heb jij gisteren eigenlijk in zijn algemeenheid zien gebeuren tijdens dat verhoor van Comey?
Nou ja, allereerst wil ik zeggen dat hoe... Want dat is een beetje de context waarin je dat verhoor moet zien. Hoe hoog de verwachting in Amerika was over over dit verhoor. Het hele land kwam stil te liggen. Iedereen keek ernaar. Er is meer naar gekeken naar het verhoor van Comey dan naar de tv-debatten tijdens de voorverkiezingen van vorig jaar. Het land kwam echt stil te liggen.
Mensen gingen de kroeg in, hè, samen zelfs. Ja.
Mensen gingen de kroeg in. Er was een kroeg die bood gratis drank aan bij iedere tweet die Trump zou sturen. Nou, die gelukkig voor die kroeg heeft Trump helemaal niet getweet.
Nee, dus zijn advocaat was op zijn telefoon gaan zitten, heb ik gehoord.
Ja, waarschijnlijk ja, want er was helemaal niets inderdaad vandaar. En dat verbaasde iedereen toch wel een beetje. Maar je zag echt die enorme verwachting. Het was een soort sportwedstrijd. Het is al de Super Bowl van Washington genoemd. En die sfeer had het ook een beetje. Mensen die elkaar... op Facebook ook vroegen, kan ik bij jou kijken? Dat is niet iets wat je alleen kijkt. Dit is een soort van collectieve ervaring.
Ja, maar goed, wat heb je gezien? Het ging natuurlijk over 9 ontmoetingen tussen de directeur van een van de belangrijkste politiediensten en inlichtingendiensten van de Verenigde Staten. Het gaat over crimineel onderzoek, maar ook over veiligheidsonderzoek, over landverraad, dat soort dingen. En de president. 9 ontmoetingen in 3 maanden, waarvan Comey al even subtiel had aangestipt dat hij tijdens het Obama-presidentschap sinds 2013, toen hij is aangesteld, maar 2 1-op-1 ontmoetingen had gehad. En nu in 3 maanden al 9. Wat heb je gezien? Wat heeft hij daarover duidelijk gemaakt?
Hij heeft, en dat was wel interessant om te zien, hij praatte daar niet als een advocaat of als een bestuurder of als een politicus. Hij praatte daar echt als een mens, zal ik maar zeggen, met gevoel voor theater. En een klein beetje een Hollywood traantje hier en daar. Duidelijk een menselijk verhaal had hij, waarin hij duidelijk maakte hoe hij met Trump interacties had. Daar komt het eigenlijk op neer. En de rode lijn in zijn verhaal was eigenlijk hoe quid pro quo het was. Hoe veel Trump van hem verwachtte in ruil voor aardigheidjes, dus vleierij. Dat is eigenlijk de rode lijn. En dat is psychologisch ook interessant, omdat je vaak het gevoel hebt, ook bij die buitenlandse reis die Trump maakte, dat er dus heel veel afhangt van een soort van persoonlijke verstandhouding. Ja. Dus hij heeft Comey op een aantal keren duidelijk gemaakt van je mag wel blijven hoor. Of wil je blijven? Terwijl Comey gewoon van 10 jaar is aangesteld. Dus Comey voelde zich daar buitengewoon ongemakkelijk bij, zei hij een aantal keren. Maar Trump deed dat in de verwachting, en zo legde Comey dat tenminste uit, dat hij dus daar iets voor in ruil terugkreeg. Dus dat Comey het Rusland-onderzoek zou laten vallen. Comey is een echte FBI-man. Dat zijn de mensen van de gestreken gezichten en de gestreken pakken, wordt vaak gezegd. Die kon daar helemaal niets mee. Dus het ging ook, het was een erg persoonlijk getint verhaal wat hij daar afstak.
Ja, en want dat gaat dan over met name ook dat allereerste gesprek waarin Trump tegen Comey zegt twee dingen van wil je graag je baan houden eigenlijk? En B, ik verwacht loyaliteit van je. In het hoofd van Comey kwamen die twee dingen meteen bij elkaar. En hij zei van, als je je baan wil houden, dan wil ik dat je loyaal bent. Even dat eruit pakken. Dus die verhouding, laten we maar zeggen, tussen een baas die van zijn ondergeschikte absolute loyaliteit verwacht. Hoe onbetamelijk is dat als een president zich zo gedraagt?
Nou ja, de rol van een FBI-directeur is die van... Kijk, formeel is Trump inderdaad de baas van Comey. Hij kan hem ontslaan als hij dat wil. Ja. Dat is zeer ongebruikelijk. Een FBI-directeur heeft grote onafhankelijkheid. En dat moet ook wel, want een FBI-directeur moet vaak zaken onderzoeken die, of in ieder geval de leiding aangeven, die betrekking hebben op misschien niet direct de president, maar wel dingen die ook in een regering of in een bureaucratie kunnen gebeuren. Dus die onafhankelijkheid is een soort van... gegeven in Washington. En Comey maakt ook duidelijk een aantal keren dat onder Bush, onder Obama, met wie hij allebei gewerkt heeft, dat ook nooit een kwestie was. Hij heeft, sterker nog, hij zei, ik heb eigenlijk zelden te maken gehad met die mensen. Trump wilde voortdurend contact. En dan ging het alleen maar over Rusland. Dus er was het was Comey duidelijk dat Trump iets van hem wilde en dat het ook onbetamelijk was, dat het ook echt buiten de lijn was. En hij maakte natuurlijk duidelijk dat het uiteindelijk ontslag dat hij had, dat merkwaardige briefje toen hij in Los Angeles zat. En nou ja, we hebben het allemaal gezien natuurlijk vorige maand. Dat alleen maar met Rusland te maken had. Ja. Dat heeft Trump natuurlijk zelf ook al een keer gezegd. In een slip of the tongue vermoedelijk. Maar voor Comey was dat volkomen duidelijk.
Ja, waarbij, zeg je, die 9 contacten gingen over Rusland. Waarbij het vooral de democratische senatoren gisteren waren die op een handige manier aan Comey ook de bekentenis ontlokte dat, voor zover het over Rusland ging, het Trump alleen maar ging over de vraag, ben ik zelf in onderzoek? Kan je niet wat aan dat onderzoek doen? Maar over de bredere vraag, waar iedereen die daar gisteren zat zich enorm druk over maakt, namelijk de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen, waarvan Comey zei, die is er en die is ernstig en die gaat niet weg en dat is een heel groot probleem voor ons land. Die democratische senatoren vroegen, was Trump daar ook in geïnteresseerd? En daarvan zijn Comey, nee, daar heeft hij het nooit over gehad.
Nee, daar was hij inderdaad niet in geïnteresseerd. Dus dat is ook heel erg opmerkelijk eigenlijk, als je dat ziet. Dat Trump dus alleen maar in één ding geïnteresseerd was. Hoe dicht komt dit onderzoek tegen mij aan te liggen? En dat maakt het natuurlijk extra ongemakkelijk. Zeker omdat de verdedigingslinie van Trump nu alleen maar is eigenlijk. Dat zagen we al in de ontslagbrief, hè, van Comey. Daarin schreef hij, tot 3 keer toe heeft Comey gezegd dat ik niet onderzocht word. Dus geen woord over Michael Flynn, over Jeff Sessions, over de opeenstapeling van bewijzen dat er wel degelijk ook gehackt is tijdens de campagne van de verkiezingen. Alleen maar Trump persoonlijk. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke verdedigingslinie, want Comey maakte een opmerking gisteren. Waarin hij duidelijk maakte dat hij wellicht natuurlijk niet zelf Trump onderzocht, maar hij maakte wel duidelijk dat Robert Mueller, de speciale onderzoeker die nu het Rusland-onderzoek leidt, wel degelijk Trump persoonlijk onderzoekt. Ja. Want die onderzoekt namelijk de intenties van Trump en mogelijke verhindering van de rechtsgang. Ja. Nou ja, dat is een heel zware aantijging. Dan zitten we in impeachment terrein. Ja. Dus dat was even een bommetje dat hij daar neerlegde, waarmee hij ook eigenlijk de verdedigingslinie van Trump volledig aan gort schoot.
Nou ja, en dan gaat het natuurlijk in concreto om dat gesprek op Valentijnsdag, hè, op 14 februari. Mooie dag natuurlijk om zo'n gesprek te voeren. De dag nadat Trump zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn had ontslagen omdat hij gelogen had over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Hij heeft een bespreking met Jeff Sessions, minister van Justitie, vicepremier, vicepresident Pence, chef-staf Reince Priebus, Jared Kushner, adviseur van alles, is er ook bij. Op een gegeven moment vraagt Flynn om iedereen om de kamer uit te gaan. Daarover vertelde Comey ook fijn in detail, hè? Dat je Sessions ziet aarzelen en Kushner ziet aarzelen.
Ja, dat klopt. En je merkt aan alles dat hij meer over Sessions wilde vertellen met name, maar dat hij dat niet kon. Hij werd er ook een paar keer door een aantal senatoren, met name democraten, op bevraagd. Van hoe zit dat dan eigenlijk met Sessions? En wat is dan die... Want hij suggereerde dat hij meer informatie had over de banden tussen Sessions en Rusland in de brede, zeg ik maar even. Maar dat hij daar niet over kon praten in een open hoorzitting. Dat maakt natuurlijk wel even nieuwsgierig. Wat weet hij dat wij nog niet weten? En we weten al vrij veel van Jeff Sessions natuurlijk, maar het lijkt erop dat hij nog meer weet.
Ja, kom ik zo even op, maar eerst even nog dat wat er daarna gebeurt. Ze gaan dus uiteindelijk de kamer uit en dan vraagt Trump hem dus, die Flynn, dat is een goede gozer, die heeft al een hoop ellende gehad, ik heb hem al moeten ontslaan. I hope you can let this go. I hope you can let Mike go. Met andere woorden, ik hoop dat je een verder onderzoek naar hem nu kan staken. Waarvan de Republikeinse senatoren, zowel senator Rich als Marco Rubio later gisteren voortdurend benadrukten van ja, als die man tegen jou zegt ik hoop dat je dat doet, dan is dat geen bevel en het is ook geen verzoek. Hij vraagt je niet om het te doen. Hij zegt alleen dat hij iets hoopt. Wat is daar nou mis mee? Daar zit natuurlijk de kern als het gaat om obstruction of justice. Comey wou daar niet aan, hè, aan die uitleg.
Nee, dat klopt. En ik moet ook zeggen dat ik deze haarkloverij over het woord hoop wel een beetje vreemd vind. Omdat Trump natuurlijk wel de baas van Comey is. Dus als hij zegt ik hoop dat jij iets doet. En hij zegt dat in die setting van zo'n gesprek. Met een zekere, dan zit er natuurlijk wel een zekere druk achter, een zekere dwang achter. Dus de verdediging vond ik in die zin, je kunt zeggen de Republikeinen in die commissie zitten daar om, want zo gespleten is die commissie, de Republikeinen zitten daar om Trump te beschermen. Maar wat zij niet deden, en dat vond ik heel opmerkelijk, en dat zag je ook bij die vragen die Rubio stelde, was om de feiten te betwisten. Dus niemand zei van, jij zegt dat wel.
Kan je nou wel zeggen.
Heeft hij dat wel echt gezegd? Ja. Het ging meer over de interpretatie daarvan. En dat is in zoverre interessant dat blijkbaar het narratief van Comey nu eigenlijk niet meer betwist wordt. Nee. En dat, in die zin zit hij natuurlijk nu op een hele goede positie. Want je zou nog kunnen zeggen, het is het ene woord tegen het andere. Er is verder niemand bij geweest. Misschien zei Trump helemaal niet, ik hoop dat je dat doet. Dus ik vond eigenlijk opmerkelijk dat, hoewel ze wel fel ingingen op dat, wat betekent het woord hopen eigenlijk. Ja. Ze niet echt betwisten dat Trump dit heeft gezegd. En de vraag op zich is natuurlijk al vrij schokkend. Hè?
Ja. Ja, en een tweede verdedigingslinie die ze hadden en die ook door de regering wat beter gezinde pundits gisteravond voortdurend werd gehanteerd was. Ja, en als Comey dit allemaal zo erg en zo onbetamelijk en zo ongemakkelijk vond, waarom heeft hij dan niet eerder aan de bel getrokken? Waarom is hij bijvoorbeeld niet eerder naar de minister van Justitie, die zijn directe baas is gegaan, en heeft hij niet tegen hem gezegd, je moet tegen Trump zeggen. En daar kwam dat Sessions verhaal uit voort, hè? Dat Comey doorschemeren van maar ik wist dingen van Jeff Sessions, de minister van Justitie, waardoor ik dacht, die gaat zich terugtrekken uit dat Rusland-onderzoek, want dat wordt veel te lastig voor hem. Dus dat schiet niet op als ik naar hem toe ga. Even daarover, wat zou het kunnen zijn dat James Comey weet over Jeff Sessions? Zou dat bijvoorbeeld kunnen gaan over een bijeenkomst vorig jaar maart tussen Jeff Sessions en de Russische ambassadeur, waar hij tot nu toe niet eerlijk over is geweest? Zou het zoiets kunnen zijn?
Ja, dat is goed mogelijk. Of dat het contacten zijn geweest waar Jeff Sessions, die nog niet naar buiten zijn gekomen en waar Jeff Sessions ook niet eerlijk over is geweest. Je moet bedenken dat Jeff Sessions, hoewel hij minister van Justitie is, zich niet mag bemoeien met het Ruslandonderzoek, omdat hij al gecompromitteerd is hierover. Hij heeft tijdens zijn verhoor onder ede in de Senaat niet verteld over zijn contacten met de Russische ambassadeur, hoewel hij daarna gevraagd werd. Dus hij zit al op hete kolen, zou je kunnen zeggen. dit is natuurlijk een buitengewoon zwakke plek van deze Jeff Sessions. En Comey maakte duidelijk, ik weet dingen van hem waardoor hij wel de laatste is bij wie ik, bij wie ik aan zou kunnen kloppen. Overigens maakte hij daar ook het argument bij, dat resoneerde misschien ook wel bij Amerikanen, maar ik ben ook maar een mens. Ik ben, ik vermijd ook wel een beetje soms conflicten. Of ik ben soms ook, ik ben ook geen held altijd. Maar. Dus hij maakte er ook een beetje een menselijk verhaal van, maar dat hij hij iets weet over Jeff Sessions, dat was wel duidelijk, ja.
Ja, goed, nog even over Trump, want er zat toch ook nog iets anders interessants in. Je zei straks, Comey heeft duidelijk gemaakt dat Trump hem voortdurend heeft gevraagd, stop nou met dat Rusland-onderzoek. Dat is in zoverre niet helemaal waar volgens mij, dat hij wel degelijk ook heeft toegegeven dat Trump op een gegeven moment tegen hem zei van nee, ik vind prima als je alles onderzoekt en ik wil ook weten of assistenten van mij foute dingen hebben gedaan. Het is niet zo dat Trump hem heeft gevraagd om het hele Rusland onderzoek te laten vallen. Integendeel, Trump heeft daar op een gegeven moment van gezegd, vind ik prima als je dat allemaal onderzoekt. Ik wil het ook weten. Ik wil weten wat mensen fout hebben gedaan.
Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja. Dus dat is wel inderdaad een zuiver onderscheid. Dat I hope you can let this go ging specifiek over Michael Flynn. Ja. En het ging niet over alles wat met Rusland te maken had of iets dergelijks. Ik moet wel zeggen dat Flynn de spin in het web is als het gaat om het Rusland dossier. Dus in die zin weet ik niet in hoeverre dat die woorden van Trump echt heel veel waard waren. Maar hij heeft wel een aantal keren Comey aangemoedigd om in ieder geval onderzoek te doen. En hij leek daar ook inderdaad, zeker in het begin, niet echt problemen mee te hebben. Dat is wel waar.
Wat laten we dit hele ding nou eens even vanuit het perspectief van Trump bekijken. Hè? Stel, er zijn misschien dingen gebeurd in zijn campagne waar hij niet van geweten heeft die niet deugen ten opzichte van Rusland. Daar baalt hij ontzettend van, want dat wilde hij zelf niet. Dan is dat vanaf het begin van zijn presidentschap een hele hoop gedoe. Gaat alleen maar over Rusland, gaat nooit over zijn agenda. Is het vanuit dat perspectief van Trump dan ook niet logisch dat hij zo met Comey omgaat? En dat hij zegt van joh, dat Rusland gedoe, bedoel, zoek het alsjeblieft uit. Maar weet je, kan het eens een keer ergens anders over gaan? Is dat niet eigenlijk een heel reëel perspectief? Als het zo in elkaar zit, als er geen dingen zijn gebeurd waar hij van wist die onbetamelijk waren.
Ja, of hij was zeker in het begin ervan overtuigd dat wat hij wist, ook over de mensen om hem heen, dat niet erg was. Ook Republikeinen, Paul Ryan maakte daar gisteren ook een opmerking over. Republikeinen zeggen dat nu ook van, hij is eigenlijk iets te naïef in Washington. Als er dingen spelen, weet hij niet hoe gevoelig en hoe beladen en misschien soms ook wel gewoon verboden dat is. Dus die kant heeft Trump ook een klein beetje. Dus daar heb je wel gelijk in. Zo kan je er ook inderdaad naar kijken. En Trump is. Er stond een prachtig stuk vorige week in de New York Times van Maggie Haberman, die heel goed altijd op de huid van Trump zit, omdat ze hem al decennia volgt en goed kent. En zij beschreven ook hoe gefrustreerd hij is, omdat er steeds maar niks lukt. En hij wel de hele tijd het gevoel heeft van, het gaat steeds over Rusland. Ik krijg niks gedaan. Obamacare, dat krijg ik niet afgeschaft. Er komt geen nieuw belastingplan, is er nog steeds niet. Die infrastructuur hebben we het net over gehad. Er is heel veel wat ik wil, maar het lukt niet. En hij geeft ook achter gesloten deuren Rusland. Dan noem ik even het hele Rusland dossier zo. Geeft hij daar de schuld van. Dus hij ziet wel dat dus een groot probleem is. En hij raakt daar hij is daar gewoon een beetje klaar mee.
Ja, waarin hij dan zo onhandig heeft gemanoeuvreerd dat het inmiddels niet meer over Rusland zelf gaat. Net als bij Watergate overigens. Of net als bij het Lewinsky-onderzoek. Maar dat het ergens begint. Maar dat het uiteindelijk gaat over de cover-up. Over heeft hij nou geprobeerd om Comey te vragen dat onderzoek te staken. In die fase zitten we nu. Hoe schadelijk is dit nu allemaal voor Trump?
Ik denk niet dat we gisteren iets gehoord hebben waarvan je meteen kan zeggen dit verandert onze blik op de affaire totaal. Dat is niet gebeurd. Comey gaf een heleboel kleur aan dingen die we eigenlijk al wel wisten. En het enige wat je kan zeggen is, ook omdat het door niemand echt bestreden werd, ook niet door het Witte Huis. Het enige wat je kan zeggen is dat de meeste grote mediaverhalen over deze affaire toch wel ongeveer klopten. Hè? Want ja. We hebben dit, een heleboel hiervan hebben we natuurlijk, ook door lekken van Comey zelf, hebben we natuurlijk allemaal al gehoord. Dus dat verhaal bleef behoorlijk goed overeind. Ik heb eigenlijk heel weinig tegenwerpingen gehoord. Dat is buitengewoon schadelijk. Aan de andere kant moet je zeggen, er is nog niet echt, de smoking gun was er niet. En die kan er nog wel komen natuurlijk. Er kunnen nog onthullingen komen waar wij nu nog niet van weten. En we weten niet wat er achter gesloten deuren ook nog gedeeld is. Het is gisteren nog even over het beruchte dossier gegaan. Hè? Het Steele dossier, dat zijn die aantekeningen van die Britse inlichtingofficier die nogal persoonlijk getinte chantabele feiten van Trump uit zijn tijd in Rusland had ontdekt.
Op het bed pissende hoeren, laten we het beestje bij de naam noemen.
Juist, exact. De hoekers, waar Comey het in zijn brief over heeft. Dat is natuurlijk wel, Comey maakt het duidelijk. Hij verwierp dat niet. Hij werd er een paar keer naar gevraagd en hij zei dan, daar kan ik nu niks over zeggen. Daar moet ik achter gesloten deuren over praten. Hij suggereerde daar dat dat niet een fotje was, dat document. Dus er zitten een heleboel elementen in dat gesprek van gisteren, dat je denkt van, dit wordt link. Maar nog steeds niet gehoord van, dit is echt levensgevaarlijk terrein.
Nee, maar wat natuurlijk wel ook ongelooflijk interessant was, was de manier waarop Comey beschreef hoe hij er eigenlijk voor gezorgd heeft dat er nu een special counsel is. Een speciale onderzoeker, Rob Mueller, voormalig FBI-directeur. Op het moment dat Trump zei van, misschien zijn er wel tapes van deze gesprekken. Die kan beter niet naar de pers lekken. Dacht Comey, nu ga ik naar de pers lekken, want dan wordt er misschien een special counsel. Dat is toch wel schaken op hoog niveau, hè?
En dan zie je ook hoe zo iemand als Comey denkt. Dat is niet een soort van weerloze ambtenaar of zo, of iemand die het allemaal maar laat gebeuren en daar geen gevoel voor heeft. Hij heeft met ontzettend, bijna als een soort meestermanipulator, heeft hij er dus voor gezorgd dat die special counsel er nu gekomen is, omdat hij dat ook graag wilde. Dus hij heeft de memo's die hij heeft opgeschreven, je moet je voorstellen dat hij dan die gesprekken had met Trump en dan meteen in zijn auto zat en alles meteen ging uitwerken.
Ja, omdat ik de indruk kreeg dat deze man die tegenover me zat hierover zou gaan liegen.
Precies. Dus hij dacht, dit moet ik precies vastleggen wat er gezegd is. Dus dan ging hij meteen, als toen het nog vers in zijn geheugen zat, ging hij dat meteen opschrijven. En dat bewaarde hij in een document. En dat document heeft hij dus via een vriend van hem gelekt aan de New York Times. En die hebben een van de grote onthullingen over het Flynn-onderzoek daarna vervolgens geplaatst.
Ja, waarop
verhaal werkte precies zoals hij wilde.
Ja. Ja, want toen werd die special counsel aangesteld. Ja. Overigens, dat pikte de advocaat van Trump, de enige die officieel gereageerd heeft, behalve dat Sarah Huckabee heeft gezegd dat Trump helemaal geen leugenaar is. Wat natuurlijk ook al vrij verbijsterend is als een woordvoerder van de president zoiets moet zeggen. Maar goed, de advocaat van Trump die gisteren reageerde, die pikte dat eruit. Hè. Die zei, kijk nou eens wat die Comey doet. Zij proberen natuurlijk de hele tijd het verhaal naar het lekken te brengen, dat er zoveel gelekt wordt. Die Comey zit zelf te lekken. En dat doet hij met geheime documenten. Die memo's zijn geheime documenten. Zit daar een verdedigingslijn? Of,
Nou ja, het is wel een zwakke plek in misschien een komisch verhaal. Comey is natuurlijk zeldzaam openhartig geweest door het gewoon te zeggen, dat stuk in de New York Times wat uiteindelijk heeft geleid tot die speciale onderzoeker. Ja, het lek daar was ik. Dat zul je een politicus echt nooit horen zeggen. Hmm. Want iedereen doet er altijd buitengewoon geheimzinnig over. Ik bedoel, we wisten het natuurlijk wel, want het waren de aantekeningen van Comey die gelekt waren en wie heeft die anders dan Comey zelf. Maar goed, wat we nog niet weten is, hebben die documenten een zekere juridische waarde? Zijn het overheidsdocumenten? Hebben ze iets officieels? Of zijn het gewoon privé aantekeningen? En in hoeverre zijn aantekeningen die een FBI-directeur maakt privé? Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dus het is wel, zeker omdat het aansluit op het narratief van het Witte Huis de laatste tijd, namelijk Trump wordt beschadigd door lekken. Is dat toch wel iets interessants? Ja, daar zit het Witte Huis nu dus heel erg op. Dus opnieuw, wat ik net ook zei, is dan dat ze niet zeggen, Cohen's verhaal klopt niet. Maar dus ja, deze route kiezen.
Goed, ja, nou, dat moeten we afwachten hoe die verdedigingslinie gaat werken. Uiteindelijk gaat het op dit moment natuurlijk vooral eerst over dat onderzoek van de special counsel van Rob Mueller. Daarvoor gebeurt er ook qua impeachment, als dat al aan de orde is. Maar dat is een politiek proces wat pas daarna eventueel op gang komt. Dat moeten we allemaal afwachten. Laten we even proberen toch de stap naar de rest van de wereld te maken. Een dingetje in het Midden-Oosten met Qatar, met de NAVO. Er was iets met Parijs. Allemaal details natuurlijk. Maar gaat het er nog over in de Verenigde Staten?
Nou ja, je ziet gewoon hoe groot de omloopsnelheid nu van nieuws is. En dat is denk ik echt iets waar wij gewoon ook als media tegenaan lopen. Je kan gewoon Parijs, NAVO, Qatar. Het lijkt alsof het maanden geleden is. Maar we hebben het over 2 weken. Dus het gaat er eigenlijk al niet eens meer over.
Nee. Eén verhaaltje even daaruit lichten tot slot. Dat was de analyse met name na Parijs. We hebben natuurlijk veel gepraat over de omgeving van Trump. Wie is zijn vertrouweling? Wie fluistert hem in? Enzovoort. Het verhaal de laatste tijd was een beetje Steve Bannon, de man van Breitbart. Van een beetje de alt-right beweging in Amerika. Die zou wat naar de achtergrond zijn. De analyse nu, en als je kijkt hoe Trump zich verdedigt, namelijk door voortdurend zijn kiezers op te zoeken, zijn basis op te zoeken. De analyse nu is Steve Bannon is terug. Deel jij die analyse?
Ik denk dat Trump een tijd lang een andere koers heeft willen varen. Maar dat hij ook onder de indruk opnieuw is geraakt van Steve Bannon. Hij werd in een krant al omschreven als de slechte vriend van Trump. De man die je eigenlijk niet moet zien omdat hij een slechte invloed op je heeft.
Maar die stiekem sigaren mee rookt, ja.
Ja, nou ja, en Trump lijkt daar toch ook wel weer toe genegen te zijn. Om toch weer het verhaal van Bannon, zeg maar de totale destructie die Bannon ooit een keer aankondigde, toch weer te willen volgen. Dus hij gaat weer, je zag het bij Parijs met name, hij komt met een speech die buitengewoon zwaar aangezet is. En die gaat over America first en niemand anders. Dus ik deel die analyse wel. Ik denk dat Trump nu duidelijk weer in de richting van Bannon aan het trekken is. Ja.
Ja, en dan, tot slot, werkt het bij zijn kiezers?
Ja, dat blijft toch heel lastig. De approval rating is nog steeds laag. 39% gemiddeld nu. Dat is echt heel erg laag. Zeker voor een beginnend president is dat eigenlijk ongekend. Zijn eigen kiezers blijft toch een ander verhaal. Je ziet een heel lichte achteruitgang. Maar het blijft toch wel 85-86% van de Trump-kiezers staat nog steeds achter hem. En dat betekent dat de loyaliteit gigantisch is. En hij gokt ook duidelijk opnieuw, zoals hij ook tijdens de verkiezingen tegen Hillary Clinton deed. Hij gokt toch ook op het enthousiasme van zijn eigen mensen. Ja. Dat is uiteindelijk wat hem moet redden.
Oké. Goed, Guus, we gaan kijken of we ons 2 weken kunnen beheersen. Dankjewel.